Goed. Het volgende agendapunt is de kadernota van de Veiligheidsregio Utrecht 2020. Nog steeds aangeschoven is de heer Bakhuis als de portefeuillehouder met ambtelijke ondersteuning van de heer Van der Vlerk. Vanuit de VRU is ditmaal de heer Van het Hoogt, Bastiaan Van het Hoogt, aangeschoven. Nogmaals staat de heer Horst als raadsrapporteur ook op de agenda. En daar is ook een rapportage voor die u kunt betrekken bij uw behandeling. Het beslispunt waar we het over gaan hebben is om geen zienswijze kenbaar te maken, nog om nadere toelichting te vragen aan het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van de kadernota 2020. Daarmee heb ik volgens mij alles gesteld wat ik moest stellen op voorhand. Wie mag ik daarover als eerste het woord geven? Meneer Lenzer, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil in eerste instantie iedereen bedanken voor het vele leesplezier wat we hebben ontvangen. In het raadsvoorstel lezen we op pagina 2 in de tweede alinea dat er geen structureel budget in de begroting is opgenomen voor organisatieontwikkeling. En dat de VRU zich tot doel stelt hier ook geen aanvullende bijdrage voor te dragen. Maar daarvan een ontwikkeling- en egalisatiereserve in te stellen. En deze reserve zou moeten worden gevormd uit positieve rekeningsresultaten. In het rapport van de raadsrapporteurs lezen wij eigenlijk dat ze een beetje ze zorgen maken over het feit dat we er maar van uitgaan dat hier een positief rekeningsresultaat altijd maar ontwikkeld wordt. En wij vragen ons eigenlijk af, ze geven aan dat er geen duidelijke aanname is waar dat op is gebaseerd. Nou, die zorg die delen wij ook eigenlijk wel. En dat er verder ook te lezen is dat het algemeen bestuur dan gaat bepalen wat de spelregels daarvan zijn en wat daar dan het maximale plafond van moet zijn. Nou, volgens ons is dat een beetje gek, want volgens mij is het zo, wie betaalt, die bepaalt. En eigenlijk zouden wij willen weten van wat vinden de andere partijen van dat de VRU een reserve eigenlijk gaat opbouwen. En zijn zij het ermee eens dat de raad eigenlijk iets heeft te zeggen over de hoogte van dat plafond en niet de VRU zelf?
Wie vanuit de commissie mag ik het woord geven als reactie op de heer Lenzen? Meneer Snoer van D66.
Ja, ik kan bijna een vergelijkbare opmerking. In mijn beleving heeft de VRU altijd een ontwikkeld budget gehad. En dat is vorig jaar of 2 jaar geleden voor de laatste keer heeft dat plaatsgevonden. Dat ontwikkeld budget is geen onderdeel meer van de huidige begroting. En dan gaan we met een ontwikkeld budget wat gebaseerd is op de restgelden, op de overschotten, gaan we vervolgens toch weer zo'n budget in het leven roepen. Ik ben bij de bijeenkomst geweest waar de directeur van de VRU, de heer Bos, hier een verhaal over vertelde. En er kwam bij mij over van, dan hebben we geld voor leuke dingen. Ik zeg het even in mijn woorden, niet in zijn woorden, dat heeft hij niet letterlijk zo gezegd, maar zo kwam het wel bij mij over, ook toen ik hem daarop doorvroeg. Het is geld van de gemeente. En geld van de gemeente zou de gemeenteraad wat over moeten zeggen. En hoe hoog ik ook het algemeen bestuur van de VRU acht, ik vind niet dat daar thuis hoort.
Dat is in ieder geval één reactie. Wie wil nog meer reageren? Het idee van zo'n commissievergadering is ook dat er een beetje op elkaar gereageerd wordt. Hè, want dan hebben we ook een beetje een politieke afweging. Meneer Snoer van de VVD, gaat u?
Ja, ik kan wel iets zeggen omdat u daarom vraagt. Maar ik sluit me aan bij de woorden van de heer Snoer. Dus, de Snoeren zijn eensgezind.
Voorzitter, ik wil er eigenlijk toch wel ook vanuit het bestuur van de veiligheidsregio, waar ik deel van uitmaak, wel een opmerking over maken. Want er is... De veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren fors gesneden in alle budgetten. Dat heeft u ook gezien. Dat hebben we ook gemerkt. Dus ook in het verleden zijn er in de afgelopen jaren gelden teruggekomen. En we zitten wel in de fase dat we alles wat ruimte was, wel uit de begroting is. En we hebben altijd in een organisatie, zijn er altijd fluctuaties van dingen die plotseling komen. Dus je hebt, als we gemeenten het comfort willen bieden, dat je aan de voorkant van het jaar weet welke bijdrage is. En dat niet halverwege het jaar, als er iets onverwachts gebeurt, bij alle gemeenten langs moeten om de financiering rond te krijgen. is daar ook die reserve wat voor. Waarom altijd positief? Want die vraag werd ook indirect gesteld. Ja, het kan natuurlijk een keer anders uitpakken, maar als we zien hoe zorgvuldig we met de financiën omgaan in de veiligheidsregio, is de ervaring in de afgelopen jaren dat we steeds wel tot een positief resultaat zijn gekomen. Overigens wat nu wat lager dan in de voorgaande jaren. Dus de begroting ten opzichte van de uitvoering zit steeds dichter bij elkaar. En tegelijkertijd staan er in de raadsrapporteurs wijzen er ook op. Komen er ook nog wel wat risico's aan. Die we niet in de hand hebben door externe omstandigheden. Als bijvoorbeeld de wet WNRA. Als dat voor de brand weer breed ingevoerd wordt, ja, dan staat er een klein fors bedrag. En dat zullen de gemeenten ook moeten betalen. Dus we hebben in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heel erg nadrukkelijk stilgestaan bij van willen we een reserve? Ja, niet te groot. We gaan ook niet begroten. We vullen hem als er overschotten zijn. En proberen daarmee ook gemeenten het comfort te geven dat niet als we het ene jaar meevallen hebben, uw geld terugbetalen. En het jaar daarna als we een tegenvaller hebben, dan met de pet rond moeten. Waardoor u in uw eigen begroting een stukje stabiliteit krijgt voor de bijdrage in de veiligheidsregio. Dat is de achtergrond van het verhaal. Ik kijk even of er nog een aanvulling op nodig is. Ja.
Het is zo dat ten aanzien van de spelregels en het plafond, de reserve zullen instellen bij de jaarrekening. En het is ook zo dat de jaarrekening altijd weer voor een zienswijze naar de gemeente gaat. Dus de opmerking die werd gemaakt over dat de raden erover gaan, die delen wij ook. Maar dat gaat altijd via tussenkomst van het algemeen bestuur. En het is ook zo dat we de bestemming van die reserve, dus ook langs diezelfde wijze altijd daar ook verantwoording over zullen afleggen. Dus we gaan die volledige transparantie, daarom is dat is die reserve daar ook een goed middel voor. Dat gaat via het algemeen bestuur en gemeenteraden, want die geven daar uiteindelijk goedkeuring voor.
Mevrouw Derks.
Ja, voorzitter. Een goed gebruik is dat vanuit het budgetrecht geld dat gevoteerd wordt voor een bepaald iets gebruikt wordt, is daarvan over en dan vloeit het terug naar de algemene middelen. En we kunnen allerlei reservepotjes gaan maken. Daar zijn we de laatste jaren in politiek Nederland heel erg sterk in. Met als uitschieter de provincie die een post onvoorzien heeft. Ja, dat is wel heel erg onvoorzien. En mijn gedachte zou toch zijn om de overtollige gelden naar de algemene middelen terug te laten vloeien. En het budgetrecht geeft nu eenmaal aan dat u daarna inderdaad met de pet rond moet. Dat is niet anders. Maar ik zou die bevoegdheid toch graag bij de raad willen houden.
Ik zag de heer Snoer ook voor een reactie. De van D60, ja, excuus. Gaat gaan.
Ja, ik zag dat u mij aankeek, maar ik keek ook nog even naar de overkant. Als ik het antwoord van de burgemeester goed beluister, dan wordt er ook nog een onderscheid gemaakt tussen het ontwikkelbudget en het en de egalisatiereserve. En ten aanzien van de egalisatiereserve kan ik me het voorstel ook wel voorstellen. Zij het dat ik dan wel graag als raad mee die spelregels bepaal. Ten aanzien van het ontwikkelbudget werd ook in de bijeenkomst in Soest zo van, ja, dan zijn er misschien leuke ontwikkelingen en daar willen we op inspelen. En daarvoor willen we dan al het ontwikkelbudget gebruiken. En ja, dat blijft bij mij geen goed gevoel geven. Dus ja tegen egalisatiebudget om precies de reden, zoals de burgemeester aangeeft, om zeg maar in de loop van de tijd onvoorziene dingen op te vangen en daarvoor niet per se terug naar de raad te moeten. Waarbij we als raad wel beeld hebben en mee kunnen praten in eerste instantie over die spelregels. En vervolgens het algemeen bestuur wat mij betreft ook de nodige vrijheid geven om daarmee om te gaan. Omdat we zelf die spelregels bepaald hebben. Die ontwikkelingsreserve, daar blijf ik nog wel een beetje mee worstelen, moet u bekennen.
Nee, dat constateer ik ook. Dus ik zit even te kijken van, heeft de portefeuillehouder behoefte om daar nog op te reageren?
Ja, misschien dat Bastiaan nog wat kan zeggen over het ontwikkel. Want het gaat niet over hele gigantische grote ontwikkeling, maar er zijn wel in de dynamische wereld dingen die gebeuren waar je snel op wil kunnen inspelen. Maar misschien kan jij nog wat verder duiden.
En de achtergrond van het nu doen van dit voorstel, dat zit erin dat wij ons beleidsplan aan het maken zijn voor 2020 tot en met 2023. Het risicoprofiel wat u vandaag heeft gezien, dat is daar de voorbode voor. Wij hebben eigenlijk in navolging van alle bezuinigingen die we hebben gehad, willen wij zo zuinig mogelijk begroten. En voor die nieuwe beleidsperiode hadden wij ons tot doel gesteld om eigenlijk geen geld voor nieuw beleid te vragen. En ons eigenlijk zelf de noodzaak op te leggen om, als we iets nieuws willen, dat geld zelf te vinden. Maar dan moet je ook wel die draai kunnen maken. En dat is eigenlijk de gedachte achter dat ontwikkelbudget. Dat je soms incidenteel een project moet doen om dat nieuwe beleid vorm te geven of dat oude beleid om te vormen. Dus dat is eigenlijk de achtergrond van dat ontwikkelbudget. En zo is die daarin gekomen. En dat heeft dus altijd een incidenteel karakter om die move te maken. Misschien om wat achtergrond te geven bij hoe dat is ontstaan.
Dank u wel. Over dit onderwerp, de reserves, is er nog een commissielid, meneer Snoer van de VVD.
Ja, ik moet het maar even laten indalen over wat de heer, ben even de naam ontgaan, maar zegt, want volgens mij, die ontwikkelreserve, een reserve is van nee, er gebeurt in één keer iets en we moeten iets doen. Maar hoe u het vertelt, voorziet u al iets en zou het gewoon volgens mij moeten opnemen in de begroting. U voorziet een ontwikkeling, daar wilt u iets mee doen. Ja, want u wilt in 2020 tot 2000 nu beleidsplan maken. Nou, daar bent u niet mee bezig, dat voorziet u. Dus u moet het volgens mij opnemen in de begroting. Dus in deze kadernoten en niet als een reserve wegzetten. Want dat is volgens mij echt voor onvoorziene dingen. Dus daar worstel ik daar wel een beetje mee van wat we daar dan mee moeten.
Een reactie vanuit de portefeuillehouder?
Die discussie heeft in het algemeen bestuur ook plaatsgevonden. En daar werd de redenering was eigenlijk precies andersom. In de zin van, als je een nieuw beleid maakt voor 2020, maar dat hebt u nog niet. Ja, dan kan je dat niet opnemen in de begroting. Maar we voelen wel aan dat er misschien dingen op ons afkomen. En toen zei ik van, nou, als we dan dat geld daarvoor reserveren, dan kunnen we dat uiteraard straks. Want dat beleidsplan komt ook nog een keer bij u. Hè? Dat gaat ook nog langs de gemeenteraden. En dan, als er dan gelden voor nodig zijn, dan hoeven we op dat moment niet, zitten we niet meer met handen in het haar en moeten we niet aan de gemeente extra bijdrage vragen. Dan is er in ieder geval iets wat we hebben ons eigen spaarpotje gecreëerd. Want we kunnen het geld nu teruggeven, bij wijze van spreken, aan de gemeente. En dan een half jaar later hetzelfde geld weer komen ophalen, als u het dan nog heeft. Maar de gemeenschappelijke regeling betekent wel, als daar een besluit is genomen in meerderheid, het een verplichte uitgave is voor de gemeente. Dan kun je niet zeggen, we bedragen daar niet aan bij. En dat, dan kom ik toch weer op het verhaal van, we proberen op deze manier ook stabiliteit. Want we zitten al heel ver vooruit te kijken, hè, met deze kadernota. 2020 begint over een jaar. Zodat gemeenten dit jaar in hun begroting een bedrag kunnen opnemen. En dat ze ook zeker weten dat ze daar in 2020 dat toereikend is. En dat er dan niet in 2020 ergens halverwege het jaar een extra bijdrage gegeven moet worden. Dat is ook de achtergrond waar het algemeen bestuur naar kijkt. Van hoe kunnen we de gemeente nou zo min mogelijk verrassen. En positieve verrassing als je geld terugkrijgt. Dan zijn alle gemeenten staan te juichen. Dat snappen we in het algemeen bestuur. Op het moment dat er een tegenvaller is en we moeten langs. Dan staat niemand te juichen. En dat is wel de realiteit waar we ook mee te maken kunnen hebben.
Meneer Snoer van D66.
Maar dan snap ik hem niet helemaal. Want in de tekst staat heel nadrukkelijk dat die reserves, zowel de ontwikkelreserve als de delegatiereserve, gevuld gaan worden met de positieve resultaten. En hoe verhoudt zich dat dan tot het verhaal wat u nu houdt? Want ik kan me voorstellen dat er ontwikkelingen zijn in 2020 waar u op zou willen inspelen. Dat nog niet met deze kadernota kan voorzien. Misschien wel op het moment dat de begroting er is. Maar als het een ontwikkeling is die meer vraagt dan wat er in die reserve zit, komt u alsnog langs. Dus ik zie dat verschil dan niet helemaal.
Ja, nou begint te wreken dat het algemeen bestuur van de veiligheidsregio al een paar jaar heel erg zuinig is. Onder leiding van een penningmeester die dat ook wil. De burgemeester van Utrechtse Heuvelrug. Want natuurlijk is de discussie in de voorbereiding wel geweest van ja, moet je dan niet een bedrag opnoemen? Nee, we zeggen nou, we willen binnen de bestaande budgetten blijven. Dus Daarom het voorstel van het geld wat over is om dat daarin te stoppen. Niet meer, ook niet minder. En de opdracht is dan ook met die budgetten te doen. Als u de afgelopen jaren kijkt naar de discussie die we in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio hebben gehad, dan ziet u dat die steeds gaan, als er voorstellen komen, vanuit het DB naar het AB, die wat meer ruimte vragen, dan is er over het algemeen de einduitkomst dat het DB of het algemeen bestuur zegt, u moet een tandje minder. U moet het maar binnen de budgetten doen. En ik heb nu echt het gevoel, als we dat zo open en transparant doen, zoals we dat in deze kader nodig doen, dat dat tegen ons begint te werken. En ons is dan even de veiligheidsregio. Want ik voel me dan ook wel als bestuurder van de veiligheidsregio. En daar is bestuurder van de veiligheidsregio verantwoordelijk voor wat we daar aan doen zijn. En dan roep ik u toch in herinnering de vraag. U zegt van, burgemeester, met al die bezuinigingen de afgelopen jaren zakken we niet door het ijs. Ja, ik heb gezegd, als er een voorstel komt waar dat er gebeurt, dan staat daar mijn naam niet onder of mijn handtekening niet onder. Als we nog een paar stapjes verder gaan, dan vind ik wel dat we langzamerhand door het ijs, het risico begint te lopen dat we door het ijs beginnen te zakken. Vandaar dat ik ook heel erg voorstander ben van het voorstel zoals we dat hier in het algemeen bestuur hebben vastgesteld. Dan moet buiten iemand bewegen, dan gaat het licht weer aan.
Goed. We hebben een aardig debat gehad over de reserves. Volgens mij zijn de standpunten over en weer helder. En als ik dat zo inschat, kunt u daarmee uw voorbereiding voor de raadsbehandeling doen. Of heeft u nog een aanvullende vraag om het goed voorbereid het debat in te gaan? Heer Lens, gaat het over deze reserves of wilde u een nieuw punt aanzetten? Nog over de reserves, gaat uw gang.
Ja, ik zou toch nog heel even kort een reactie van de burgemeester willen hebben. U zegt er is afgelopen jaar al heel veel bezuinigd. Hoe realistisch is het dan dat we echt een positief eindresultaat gaan krijgen om die reserve aan te vullen?
Volgens mij al een keer gezegd. Ik denk dat wij, of de veiligheidsregio en ook de uitvoering, heel erg nauwkeurig kijken van waar het geld aan uitgegeven wordt. En dat... Ik denk nog steeds dat de praktijk is, maar we kijken op een begroting van wat is totaal 70 miljoen geloof ik, 80 miljoen, dat je een paar ton overhoudt, dan denken wij nog steeds dat het realistisch is, want we gaan niet zo krap begroten dat we echt tegen onaanvaardbare risico's aan beginnen te lopen. Maar een paar ton om een begroting van 80 miljoen, dan denk ik dat we het goed gedaan hebben. En dat we die paar ton kunnen ons wel, als we die in die reserve stoppen, wel helpen. Om het volgend jaar dingen te doen die op ons afkomen. Het gaat ook niet om spectaculair grote bedragen, zou ik dan maar zeggen. Ja, 2 ton is best veel geld, maar een begroting van 80 miljoen is dat natuurlijk relatief.
Is dat voldoende antwoord op uw vraag? Helder. Zijn er in dat geval nog andere vragen over het onderwerp reserves? Zo niet, is er dan een vraag over een ander onderwerp in relatie tot de kadernota? Meneer Assinger.
Ja, dank u wel. En ik wil de heer Horst en Verhoeven weer danken voor een mooi raadsrapport. En daar wil ik op grijpen. Zijn er jullie twee handtekeningen staan eronder? Er staan een heleboel punten, maar misschien wil straks de burgemeester ook de rest aanlopen. Voor mij interessant, op dit moment vertelt u ergens paragraaf 3.6 over banenafspraak, de garantiebanen, waar onduidelijkheid ontstaat of bestaat in dat kadernota of er nou van plan is om die in te voeren of van plan is om de boete te blijven betalen tot en met 2024 omdat dat goedkoper is.
De boordvaarder.
Ja, ik weet het antwoord niet. Ik weet wel, ik kijk daar ook even naar links. Ik probeer wel even te schetsen wat de context is van de veiligheidsregio, want wij moeten relatief vrij veel garantiebanen realiseren, omdat we natuurlijk ook heel veel vrijwilligers hebben die gewoon meetellen als medewerker bij de brandweer. U zult ook wel begrijpen dat het in die operationele dienst best ingewikkeld is om daar garantiebanen te scheppen, want daar vraag je eigenlijk kwaliteiten van mensen die op alle terreinen helemaal 100% kunnen functioneren. Dus er wordt wel aandacht aan besteed. Dan kijk ik toch even naar, want die verantwoordelijkheid ligt gewoon bij het management om dat mogelijk te maken. Hoe ver we daarmee zijn en hoe ver we daarmee kunnen komen. Het is geen uitspraak van het bestuur geweest om te zeggen van nou we accepteren dit. Maar of we het helemaal gaan halen, dat kan je ook wel. Ja, daar zet ik ook mijn vraagtekens bij. Maar gegeven de context die ik net geschetst heb.
Het is van de veiligheidsregio natuurlijk ook gewoon een maatschappelijke opgave om die banen te realiseren. Dat is ook de insteek. Voor de kadernota hebben wij in ieder geval de afweging gemaakt dat we elke garantiebaan die wij realiseren, als wij niet ook daar nog een bezuiniging zelf tegenover willen stellen, dat geld kost. En wij hebben hier het minimale bedrag geraamd. Dus dat is ook weer de zuinige aard. Het bedrag van de boete is het minimum. Want wij weten dat het instellen van zo'n garantiebaan en het regelen van de begeleiding, dat meer kosten zou hebben. Wij hebben dit geraamd. En wij gaan ervoor om die banen gewoon in te vullen en te vinden. En dan ook tegen zo laag mogelijke kosten. Maar verwachten dat we dus minimaal dit nodig zullen hebben.
Ja, zien we met een vervolgvraag. Gaat gang.
Is dat dan niet tegenstrijdig? Je hebt de doelstelling, die kost meer geld. Om die doelstelling niet te halen heb je minder geld nodig. En je gaat dus onvoldoende geld reserveren om iets voor elkaar te krijgen.
Ja, ik werd net al gezegd, het is toch de zuinige aard van de veiligheidsregio. Dat heeft toch, dat leidt er ook toe dat we dit nu opnemen. Ja, en als er dan straks meer geld nodig is, dan beginnen we in eerste instantie eens te kijken binnen de begroting of we ergens dekking hebben. Of we meevallers die we verwachten, die er waarschijnlijk wel weer zullen zijn, dat we die daarvoor kunnen gebruiken. En als er dan het eind ook niet uitkomt, dan zullen we dat in de jaarrekening of verantwoorden en in de volgende kadernota andere bedragen voor moeten ramen. Dat is wel de systematiek zoals wij als veiligheidsregio daarmee omgaan.
En hoe gaan wij daarmee om dan als gemeente? Want dit is natuurlijk een wet die aan alle overheden wordt opgelegd. En daar hebben we een verdeelsleutel gemaakt. En daar moeten 20 of 24 banen bij VRU gerealiseerd. Als wij nu al weten dat het niet gaat doen, want zo is het een beetje. 3,5 hebben we en we hebben wat geld gereserveerd, maar ik hoor niemand zeggen van we gaan het regelen. Is het dan ook niet dat wij als gemeente misschien de verantwoordelijkheid moeten nemen en kijken of we dat aan elkaar doorschuiven, aan een andere dienst of intern?
Volgens mij is door mijn buurman net niet gezegd van we weten al dat we niet halen, we doen ons best, maar het zal niet makkelijk zijn. Dat is wat anders dan we weten dat we het niet zouden halen. En de context waarom het niet makkelijk is, dat is geschetst. We hebben onze eigen taakstelling als gemeente ook. Ik weet daar de cijfers niet van. Volgens mij is dat ook bijna een ander onderwerp. Maar ik denk dat volgens mij mag het wettelijk ook niet dat je dan zegt van nou, ik spring met de buurman af dat hij mijn taakstelling overneemt. Volgens mij moet iedere organisatie die zijn eigen taakstelling realiseren. Daar zijn wij zelf ook mee bezig.
Ja, nog anderen over garantiebanen? Nee? Een ander onderwerp, meneer Snoer van de VVD. Gaat u gang.
Ja, dank. En ook weer dank natuurlijk aan de raadsrapporteurs. Die hebben iets genoemd over de AED. En dat is natuurlijk wel een interessante ontwikkeling. Als je ziet dat daar heel veel, ruim 2 ton meer aan uitgegeven wordt. Terwijl het mogelijk ook wel binnen onze eigen gemeentegrenzen en ook natuurlijk in de hele regio naar andere oplossingen gekeken kunnen worden. In hoeverre neemt de evaluatie die aangekondigd wordt ook echt mee dat, ik noem maar even een voorbeeld, binnen de gemeente de AED-dichtheid een stuk omhoog gaat. Ieders Belang heeft ooit daar eens een initiatief toegenomen. Dat hebben we toen volgens mij niet goedgekeurd. Maar uiteindelijk kan dat natuurlijk helpen om die kosten in bedwang te houden rondom die AED-uitrukken. Als we voldoende AED-dichtheid hebben. Zit dat ook in die evaluatie die aangekondigd is? Of is dit echt puur de uitdrukken die geëvalueerd worden?
Dan ga ik heel vervelend zijn.
Ja, het zit in de evaluatie.
Ik ga deze vraag niet toestaan.
Ja, maar het was een politieke vraag naar de rest van de collega's. Moeten we daar niet iets aan doen, voorzitter?
Goede vraag. Wie wil erop reageren? Goed. Zijn er op dat moment, zijn er rondom het onderwerp AED nog andere vragen die leven en beantwoord moeten worden, zodat u een goed besluit kunt nemen in de raad? Mevrouw Voorthuizen.
Ik had daar inderdaad ook een vraag over. Ik neem aan dat als er wordt gesproken in 3.3 over die AED's, vrijwilligers, dat gaat om de brandweer. Dat zijn enkel brandweerlieden, vrijwillig, ja. Oké. Is het dan zo dat er staat in een kwart van de gevallen de brandweer als eerste hulpdienst arriveert? Want als we zeggen dat de kosten stijgen, is het dan zo dat er dan meerdere diensten hetzelfde moment uitrukken? en vandaar de kosten stijgen en dat dan de brandweer er als eerste is? Of hoe moeten we dat dan zien? Oh, ja.
Ook dat is een informerende vraag. Die had u inderdaad vooraf kunnen stellen en had u met het antwoord hier een hele goede dialoog kunnen voeren. Dus u bent er nog wat recenter toegetreden tot deze commissie. Dus ik ga hem voor deze keer toestaan, omdat ik nu ook even niet snel een vervorming kan geven. Maar weet dus dat u de volgende keer dit type vragen vooraf kan stellen.
Ik zal beginnen. Ik denk misschien met het aangevoel moet kijken. Een aantal jaren geleden is vastgesteld dat met name op het platteland ambulances wel eens te laat waren. Toen is bedacht van als de brandweer met de AED's kan uitrukken, kan de brandweer daar eerder zijn. Maar de brandweer kan natuurlijk niet de hulp verlenen die ambulancebroeders leveren. Het gevolg daarvan is dat als er een melding is voor waar een AED bij nodig is, dat de brandweer uitrukt, maar er altijd de ambulance wel achteraan komt. Dan kan je zeggen dat is dubbel, maar het is wel een keuze die we met elkaar gemaakt hebben, omdat we het belangrijk vonden om dat met die AED's op deze manier te doen. Inmiddels weten we dat met name in de steden, niet in het platteland, maar in de stedelijke gebieden, de AED's het succesvol zijn. En dat komt omdat daar bemande posten zijn overdag en men daar snel kan uitrukken en de brandweer daar dus heel vaak eerder is dan de ambulance. En dat gaat allemaal meegenomen worden in de evaluatie met ook wat kan je met burgerhulp en dergelijke doen en AED's. Maar dit is wel het gevolg van een wens die de samenleving had. Die zei van ja, wij vinden het niet acceptabel dat een ambulance er soms in het buitengebied wat langer over doet. Kan de brandweer daar wel niks aan doen. Maar het is wel, en het is een groot succes. En waarom wordt het dan duur? Ja, omdat als de brandweer met vrijwilligers uitrukt, op dat moment de vrijwilligers betaald worden voor een uitruk. En ze rijdt er niet één in een brandweerwagen. Dan rijden er dan kijk even, volgens mij gewoon de volledige bezetting moet dan op de brandweerwagen. Want mocht er ondertussen brand zijn, dan moet die brandweerwagen wel met volledige bezetting naar die brand kunnen. Dat is, zo werkt de praktijk. Hè. Dan gaat er een auto met 6 brandweerlieden voor een AED-uitruk. Omdat die brandweerauto op dat moment, als hij niet van volle bemanning weg is, niet meer inzetbaar is voor het blussen van brand. Want dan moeten ze eerst brandweermensen ergens anders gaan ophalen. Dus we gaan dus wel heel erg goed nadenken over de efficiëntie van het systeem. Maar tegelijkertijd weten we ook dat de maatschappelijke vraag is, ja, zorg dat er zo snel mogelijk hulpverleners met een AED in de buurt zijn als iemand dat nodig heeft.
Ik constateer wel dat als u een technische vraag in een commissievergadering geeft, u een uitgebreider antwoord krijgt dan als u hem schriftelijk zou hebben gesteld. Meneer Aansinger.
Dank u voorzitter. Even op die evaluatie. Ik weet niet of ondertussen zijn er in Nieuwegein 2 wijken. Eén voor gesteken die heeft met de particulier initiatief of vanuit de wijknetwerk en Outrol gedaan. En nu is Zuilenstein en Galenkop volgens mij mee bezig. Met een particulier of wijknetwerk initiatief. Dus er komen er steeds meer in ieder geval bij ons in de gemeente. Waardoor eigenlijk, als het goed is, dit effect zou minderen. Ik weet niet of u dat meeneemt in de evaluatie en of het misschien ook een rol van de gemeente is om wat er nu particulier gebeurt te coördineren.
Dat wordt meegenomen in de evaluatie. Ik kijk even naar de heer Adriani, want die is volgens mij in de vorige periode betrokken geweest bij de GGD. En het wordt van die kant uit ook gestimuleerd om dit soort particuliere initiatieven. Daarom ontstaat er een andere situatie. Maar het wordt allemaal meegenomen in de evaluatie.
Goed. Over dit onderwerp, mevrouw Derks. Ja, gaat u gang.
Ja, voorzitter, want meneer Snoeren heeft nog een vraag gesteld naar aanleiding van een voorstel dat wij lang geleden hebben ingediend. En het antwoord op die vraag is ja.
Laat dat maar helder mogen zijn. U kunt allemaal de band naluisteren, wat ook weer de vraag was, waar dus nu ja op is gezegd. Goed, over de AED. Zijn daar nog andere vragen vanuit deze commissie? Zijn er in dat geval nog andere onderwerpen die deze commissie wil aansnijden? Dat is niet het. Ja, meneer Lentzen. Gaat u wel?
Ja, nou, ik wilde eigenlijk nog een reactie vragen van de andere partijen aangaande nog het egalisatiereserve. Nou, in ieder geval hebben andere partijen eventueel een idee bij de hoogte van zo'n plafond. En ik weet niet of ik daar nog even op terug mag komen, voorzitter. U bent heel streng, weet ik. Maar.
Ja, dat klopt. Ik ben heel streng. En u heeft geluk, want voor dit agendapunt staat nog maximaal 10 minuten. Dus ik gun u voor dit onderwerp nog enige ruimte, aangezien er geen andere onderwerpen zijn genoemd. Maar dat betekent ook dat ik hierna niet nog om nieuwe onderwerpen ga vragen. Dus voordat ik dit punt in behandeling ga nemen, zijn er echt geen andere onderwerpen die u nog ter tafel wilt brengen. Dat is in ieder geval. Dan Wie wil reageren op de heer Lentzen? Hoe hoog zou zo'n plafond mogen zijn? Meneer Snoer van de VVD.
Ja, en daar is ook precies waar het misgaat, want dat kunnen we eigenlijk bijna niet invullen. Omdat we niet precies weten wat die ontwikkelingen dan zijn. Dus ik zou geen bedrag kunnen noemen. Je kan zeggen, we doen 1% van de begroting. Dus volgens mij moeten we eerst heel goed nadenken of we überhaupt die reserves wel willen. En of we niet een zienswijze moeten meegeven aan het om daar anders op mee om te gaan.
Mevrouw Derks.
Ja, voorzitter. Ik heb geprobeerd de afgelopen 8 maanden te laten zien dat ik een conservatief en ouderwets financier ben. Ik vind de vraagstelling die nu voorligt verkeerd. Want dan gaan de mensen bezig om aan een bedrag te denken. Terwijl ik zeg, het moet terug naar de algemene reserves. En als er behoefte aan is, dan moet er opnieuw gevraagd worden.
Meneer Snoer van D66.
Ja, ik wil ook best op reageren. Zomaar een bedrag noemen, dat is niet zo relevant. Ik denk inderdaad aan een percentage. En dan ook alleen maar aan een percentage voor de egalisatiereserve. Niet voor het ontwikkel. Niet voor de ontwikkelreserve, want zoals dat nu op tafel komt, heeft het vooral ook te maken met nieuwe ontwikkelingen die in ieder geval in het eerste jaar misschien wel incidenteel van karakter zijn, maar daarna toch ook wel een structureel karakter krijgen. En dan zouden we even moeten kijken hoe dat de totale programma opbouw van de VRU is, om te kijken van welk percentage van de totale begroting zou je als egalisatiereserve kunnen gebruiken. Dat is binnen WGR constructies ook wel gebruikelijk.
Nog andere commissieleden die een reactie willen geven? Dat is niet het geval. Dan met deze reacties moet u het even doen, meneer Lentzen. Dan sluit ik de beraadslaging over dit onderwerp. En dan eindig ik even met een rondje met de zorg- en bespreekpunten voor de raadsvergadering. En ik ga deze keer aan de overkant beginnen, meneer Thomas. Dus mevrouw Derks.
Voorzitter, ik ben denk ik duidelijk geweest. Ik zal in de fractie aangeven dat de bedoeling hoort te zijn dat de raad ten volle zijn budgetrecht uitoefent. En dat dus die egalisatiereserve voor ons niet aan orde kan zijn.
Dat is uw zorg dan wel bespreekpunt. Meneer Asinger.
Ja, voor ons blijft dat maatschappelijke verantwoordelijkheid of die garantiebanen toch wel een puntje. Misschien komen we daar nog op terug.
Dank u wel. Meneer Snoer van D66.
Ja, laat ik even beginnen, want dat had ik misschien eerder moeten doen, maar door onze constructie komt het daar niet van. Het is een uitermate heldere kadernota. Dus die complimenten mogen ook overgebracht worden richting de VRU. Onze zorgpunten zijn wel helder. Hè. Het gaat om de opbouw van de reserves. Het onderscheid tussen de egalisatiereserve en de ontwikkelreserve. En ook de spelregels. En wie daar over de spelregels gaat. En op het moment dat we straks iets kunnen zeggen over wie die spelregels bepaalt, deel ik de zorg van mevrouw Derks wat minder.
Dank u wel. Mevrouw Voorthuizen.
Ik vond het betoog van de burgemeester vrij helder, dus we hebben geen zorgen verder over de reserve.
En over de kadernota als geheel?
Ook niet.
Oké, duidelijk. Meneer Zondag.
Ja, voorzitter. Ik kan nog nu niet zeggen ja of nee, dus ik neem het even ook weer terug mee naar de fractie die wij maandagavond hebben. En dan zullen we vanuit die hoek zal u antwoord krijgen.
Dank u wel. Meneer Snoeren van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kadernoot is helder, prima. Alleen inderdaad de zorg zit bij van hoe bouwen we nu een eventuele egalisatie en ontwikkelreserve of Of moet je dat juist knippen en de spelregels. Dus ik verwacht dat wij in de komende weken even contact met de andere fracties zullen hebben om mogelijk een motie of een amendement hierop in te dienen.
Duidelijk, dank u wel. Meneer Nebbeling.
Wij delen de mening van GroenLinks met betrekking tot de garantiebanen. Over de budgetten hebben wij verder geen aanvulling.
Dank u wel. Mevrouw Peters.
Ja, dank u wel. Ik wil met de fractie nog nader overleggen over de gesprekken die we hier hebben gehad over de reserves. En over de andere punten van de kadernota heb ik geen nadere bespreekpunten.
Dank u wel. Meneer Lentzen.
Ja, voorzitter. Ik neem in ieder geval ook even mee de levendige discussie die we hier hebben gehad terug naar de fractie. En wij overwegen waarschijnlijk om een amendement in te dienen over het gedeelte van de egalisatie en ontwikkelings
Reserve,
juist.
Prima, dank u wel. En tot slot, meneer Thomas.
Ja, dank u wel. Ik steun mevrouw Derks wel. geld wat over is, moet gewoon terug naar de algemene reserves. En wij zijn ook helemaal geen voorstander van wat voor reservepotje dan ook. En even, ik lees nou van in de brief van de rapporteurs over die 2 ton waar ze geen verklaring voor kunnen vinden. Daar ga ik nog even een technische vraag over stellen. En dan hoort de hele raad wat eruit komt.
Heel goed, die technische vragen, dat is meteen goed voor de hele commissie, voor dinsdag 12 uur en dan heeft u woensdag einde dag het antwoord. Goed, voordat ik dit agendapunt sluit, we hebben een hele levendige discussie gehad over de AED's. U heeft ook allemaal een uitnodiging gehad om op 19 februari voor hier in de raadzaal, meen ik, ook een BHV-opleiding voor de AED's te krijgen. En als u er nu mijn vraag aankijkt, dan krijgt u die nog. Maar weet daar dat, dan weet u dat bij deze vast. Daarmee sluit ik het agendapunt kadernota VRU. Dank ik de heer Van